Laten we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Wij verwachten echter naar zijn beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook samen de volgende coupletten van lied 199 zingen. Eens zal op de grote morgen. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u naar deze, we noemen dat een Maranatha-dienst gekomen bent. Maranatha, dat is het woord wat Paulus uitspreekt aan het einde van de Korinthebrief, waarin hij ook uitspreekt, Heer Jezus, kom spoedig terug. En wij geloven dat als we naar de tekenen van de tijd kijken, naar alles wat er om ons heen gebeurt, dat de komst van Jezus nabij is. U zult misschien zeggen, ach, het roepen is al zo lang. En daarom de vraag vanavond, leven we werkelijk in de eindtijd? En waaraan kun je dat dan zien? Daar zullen we vanavond veel over horen. Hartelijk welkom allemaal, ook degenen die voor het eerst hier in de schuilplaats zijn. Fijn dat u er bent. Ik hoop dat u zich thuis voelt en dat u ervaart dat dit een plek is waar de Heer Jezus aanwezig is. Ook het koor, fijn dat jullie er zijn. En we hopen zo met elkaar een hele fijne dienst te hebben. Zullen we samen deze dienst beginnen met gebed? En ik ga u daarin voor. Vader in de hemel, dank u wel dat we de schepper van hemel en aarde vader mogen noemen. Door het werk wat de Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis op Golgotha gedaan heeft. Heer, wat is het geweldig dat we mogen weten dat Jezus Christus aan het kruis stierf voor de zonde van de mensheid. Ook voor onze zonde. Dat Hij de straf gedragen heeft die ik verdiend had, die wij verdiend hadden. En dan hoeven we niet bang te zijn voor de rechter van het heelal, maar dan mogen we de Heer Jezus verwachten als verlosser, als heiland. Dan hoeven we niet bang te zijn voor een God waar we voor moeten vrezen, maar dan mogen we God zien als onze vader, als onze liefhebbende vader. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst, voor de komst van Christus, maar dan mogen we vol verlangen uitkijken naar dit moment. We weten, Heere, dat dit moment niet zo lang meer op zich zal laten wachten. En u roept ons in uw woord op om waakzaam te zijn, om wakker te zijn, om niet zoals de vijf dwaze maagden onvoorbereid op weg te gaan, om daardoor voor altijd buitengesloten te moeten worden. Maar wilt u ons helpen, Heer, om op die wijze maagden te lijken die u verwachten en die klaar stonden om in te gaan. Heer, ik wil u bidden, wilt u door uw woord tot ons spreken? Wilt u onze harten daarvoor openen? Wilt u de liederen zegenen die gezongen worden en onze harten daardoor aanraken? En we danken u, Heer, voor die prachtige liederen die geschreven zijn, die we samen mogen zingen. En wat is het geweldig, Heer, om deze dienst zo hier vanavond te mogen houden. En wat is het mooi om te weten dat u gezegd heeft, waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik in uw midden. Dank u wel dat er ook mogelijkheden zijn dat mensen deze dienst ook thuis kunnen beluisteren. En ik wil u bidden, wilt u hen ook zegenen als ze afgestemd hebben hier op deze dienst, dat ze ook een hele mooie avond met ons mogen hebben. Wilt u het koor zegenen? Heer, wilt u uw dienstknecht zegenen als hij uw woord door zal geven? Geef hem de vrijmoedigheid en uw woord, de genade. En Heer, als er onder ons mensen zijn die u nog niet persoonlijk kennen, laat deze avond dan voor hen een avond mogen worden waarin ze u heel persoonlijk mogen leren kennen. Heer, wilt u zo vanavond tot uw doel komen? In Jezus' naam. Amen. We gaan samen nog een lied zingen over de wederkomst van Christus. En dat is lied 71 uit de bundel Opwekking. Nadat we dit lied gezongen hebben, gaan we graag luisteren naar de eerste drie liederen die het koor, het mannenkoor uit Vroomshoop voor ons gaat zingen. Het is een heel programma voor vanavond. En eigenlijk dacht ik, het is het mooiste om daar direct maar aan het begin van de dienst aandacht aan te geven. Dan hoeven we daar de rest van de avond niet meer over na te denken. Tijdens lied 71 zal ook dan direct de collecte gehouden worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En voor het onderhoud van de gebouwen. Dan zit u daar ook niet meer mee lastig in uw zak of zo met dat geld. Dan kunnen we dat nu al vastgeven. Lied 71 uit Opwekking en tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden. Twee collecten voor het werk in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. En tijdens het zingen van het lied 71, als we dan gaan zingen, en dan ga ik op een gegeven moment zitten, dan zou ik alvast het koor uit willen nodigen om hier alvast plaats te nemen. En dan gaan we graag naar jullie eerste drie liederen luisteren, die Gesines Veldman, de dirigent van het koor, zelf even aan zal kondigen.
Meisjes en jongens, dames en heren, er is mij even gevraagd om het een en ander even toe te lichten wat betreft de te zingen liederen. Wij beginnen met het lied van War Child, de stichting die zich inzet voor alle kinderen in oorlogsgebieden, bekend geworden destijds door Marco Borsato. En de wens is, morgen kan het vrede zijn. Daarna zingen we een lied van de bekende predikant Dietrich Bonhoeffer, de tekst van hem. En dat is eigenlijk een lied wat vol van vertrouwen spreekt. Heel veel vertrouwen, hij heeft een hele moeilijke tijd. Hij is voor de oorlog, is hij, zoals misschien bekend, heeft hij zich ontzettend gekeerd tegen het nazisme. Is toch in de oorlog op een gegeven moment opgepakt en is ook in gevangenschap overleden. En hij heeft een hele moeilijke tijd gehad om te vergelijken met het verhaal uit de Bijbel van Job. Maar hij had het naast dat het voor hem heel letterlijk en figuurlijk donker was, wist hij zeker dat om hem heen het licht was. Daar vertrouwde hij op. Bei dir ist das Licht, zingen we dan. En het laatste lied wat we voor u gaan zingen voor in het eerste blokje is God and God Alone. En dat is een lied waar we blij en zeker van zingen dat God in en voor ons allen is.
Prachtig, dankjewel voor deze mooie liederen. Het laatste couplet, of het laatste lied, God and God Alone. Er staat zo mooi in de Korinthebrief dat uiteindelijk het God is. God alles en in allen. Dat zien we vandaag nog niet. Vandaag nog niet in deze wereld. Maar straks zal het wel zo zijn, als de Jezus Christus weder zal komen. We gaan een klein stukje lezen uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. En dan vers 1 tot en met 11. Hierboven staat waakzaamheid. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf en ze zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in die duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe. Laat dan ook niet slapen, gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die ze bedrinken, zijn des nachts dronken. Maar laten wij, die de dag toe behoren, nuchter zijn. Toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand, of vertroost, zou u kunnen vertalen, daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Ja, een heel mooi gedeelte uit de brief van Paulus aan Thessaloniki, de broeders en zusters in Thessaloniki in Griekenland. Paulus spreekt hier over de komst van Christus. De komst van Christus die voor ons niet komt als een dief. Een dief komt altijd als een vijand. Een dief overvalt je. Een dief is niet welkom. Voor veel mensen zal de Heer Jezus als een vijand komen. Het zal een overvallen. Onontkoombaar. Maar dan zegt Paulus, maar voor degene die geloven, degene die geloven in de Heer Jezus Christus, dat hij voor zijn of haar zonden de straf gedragen heeft, wij mogen uitkijken naar het moment en voor hen zal de Heer Jezus niet als een dief komen, maar als een verlosser. Als iemand waar we op wachten, als een bruidegom. Dat is een heel verschil. Er staat ook in de Bijbel, hier wat we net gelezen hebben, hij heeft kinderen van God, gelovigen, niet gesteld tot toren. Weet u, er zijn zoveel misverstanden als het gaat over de boodschap van de wederkomst van Christus. Ik weet nog wel dat toen ik jong was en er werd, en ik ben nog jong hoor, maar er werd gesproken over de wederkomst van Christus. Nou, ik zat altijd zo op mijn stoel te schuiven en ik dacht, oh jongens, 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 waar gaat het eigenlijk over? Waar gaat het naartoe? En ik was best wel een beetje angstig daarvoor. En ik dacht liever van, nou, hou nou maar gauw op, want ik wil er eigenlijk niet zoveel van weten. De wederkomst van Christus, dat gaat toch gepaard met allerlei doemscenario's. Het vergaan van de wereld en misschien wel een hele grote wereldramp. Waar gaat het om? Daarom zegt Paulus ook hier in het stukje, die tijden en gelegenheden. Jullie weten waar het om gaat. En misschien is het daarom wel goed om toch nog eventjes dat onderscheid te maken. Wij als kinderen van God verwachten niet het vergaan van de wereld. Zoals sommige mensen wel eens denken. Nee, niet het vergaan van de wereld. Eerst zal de Heer Jezus terugkomen. En er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus eerst nog hier op deze wereld, en dat klinkt misschien heel gek, maar in het boek Openbaring staat dat, en in de profeet Jesaja kunnen we dat lezen, dat de Heer Jezus eerst hier op deze aarde zijn koninkrijk zal stichten. En 1000 jaar vanuit Jeruzalem zal gaan regeren over deze wereld. Pas daarna zal deze aarde pas vergaan. Wij verwachten zelfs niet het moment dat de lucht geopend zal worden en dat de Heer Jezus zichtbaar voor iedereen weder zal komen. Zelfs dat verwachten kinderen van God niet eens. U zegt, hoe zou dat? Nou, de Heer Jezus die komt straks terug, zoals de twee mannen gezegd hebben in Handelingen 1. Deze Jezus die van u weggenomen is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. De uitspraken van de Bijbel moeten we niet vergeestelijken, moeten we niet versymboliseren, moeten we niet ontkrachten. Maar de uitspraken van de Bijbel staan zwart op wit in de Bijbel. Al 2000 jaar het Nieuwe Testament. En die zijn zo waar als maar kan. Jezus is van de hemel, van de aarde weggevaren. Daar staat terwijl zij het zagen. Ze zagen het toen hij van hen heen voer. En ze zullen hem ook weer zien als hij terugkomt. Elk oog zal hem zien. Jezus is weggevaren op de wolken. En wat zegt er Jezus in Matteüs 24? Hij zal terugkomen met de wolken. Jezus is vanaf de Olijfberg omhoog gevaren. En wat staat er in Zacharia 14? Hij zal terugkomen op de Olijfberg. Precies zoals hij heen gegaan is, zal hij ook weer terugkomen. En wat gebeurt er dan als Jezus terugkomt? Dan staat er dat hij zijn volk Israël van alle hoeken van deze wereld weer terug zal brengen naar zijn eigen land. En dat het Joodse volk de Messias zal aanvaarden, zal erkennen. En dat Jezus koning wordt zoals beloofd is. De grote zoon van David. Verwachten we dat? Nee. Paulus spreekt in het stukje hiervoor over een heel andere komst. Paulus spreekt hier niet over de wederkomst van Christus, maar in vers 13 tot en met 18 van 1 Thessalonicenzen 4 spreekt hij over de komst van Christus. Voor de gemeente. Voor de kerk. En dan staat er in de Bijbel, hier in het stukje, daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken weggevoerd worden de Heren tegemoet in de lucht. Wij noemen dat vanuit de Bijbel de opname van de gemeente. Dat er Jezus zijn gemeente, zijn kerk, tot zich zal nemen. En ik vergelijk het altijd, de Jezus noemt de kerk hier het lichaam van Christus op aarde. De Jezus het hoofd in de hemel, dan zullen hoofd en lichaam met elkaar verenigd worden. Dan zullen de bruid en de bruidegom elkaar mogen ontmoeten in de lucht. Dan staat er, er zal er een ontmoeting plaatsvinden in de lucht. En dan zal de Jezus de gemeente naar het vaderhuis brengen met de vele woningen. Nadat de gemeente weggenomen is, zal er een vreselijke tijd hier op aarde aanbreken. De tijd van de antichrist. We zullen het er zo even over hebben. Waarin mensen gedwongen worden om de grote wereldleider te dienen. En zelfs het getal 666 op hun voorhoofd te laten tatoeëren. En als je dat niet doet, kun je niet meer kopen of verkopen. 7 jaar lang zal die periode zijn. En aan het einde van die 7 jaar zal de Heer Jezus terugkomen, hier op aarde, zichtbaar, met de gemeente. Er staat in Colossense 3 vers 4, als Christus verschijnt, zullen ook wij met hem in heerlijkheid verschijnen. Misschien zegt u bij uzelf, oh, dit is wel heel veel zo, wat ik nu zo allemaal zo hoor. Maar dat zijn nu die tijden en gelegenheden waarover Paulus de gemeente in Thessalonica onderwezen heeft. Dat we een klein beetje weten hoe het in elkaar steekt. Het moment dat Jezus zijn gemeente van deze wereld wegneemt. Twee zullen er op het veld aan het werk zijn. De een zal weggenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen, staat er in de Bijbel, zelfs in een bed liggen. De een zal weggenomen worden en de ander achtergelaten worden. Alleen zij die van Christus zijn, zullen opgenomen worden. Hij neemt zijn gemeente op. Ik moet er de laatste tijd wel een beetje aan denken. Dat zal een hele vreemde situatie zijn. Zoals de hele wereld nu op zoek is naar die Boeing 777. En niemand weet precies wat er met die mensen gebeurd is. Zo zal het vreemd zijn dat er een heleboel mensen van deze wereld ineens zullen verdwijnen. Want de Heer Jezus heeft hen thuis gehaald. En wat zal de wereld vreemd opkijken als de gemeente weggenomen is? Wanneer gaat het gebeuren? Kan het nog lang duren? In de Bijbel spreekt de Heer Jezus over de tekenen van de tijd. Tekenen waar we op moeten letten. De Heer Jezus zegt tegen de Farizeeërs: als jullie zien dat de wind uit het oosten komt, dan zeggen jullie er komt mooi weer aan. Maar als jullie zien dat de wind uit het westen komt, dan weten jullie er komt regen. Het gebeurt nog ook in Israël. En dan zegt hij: als jullie zien dat de lucht rood is, dan zeggen jullie, oh, het wordt mooi weer. Maar dan zegt hij: als jullie zien dat de lucht somberrood is, dan komt er ruw weer. En dan zegt hij de Jezus: het onderscheiden van deze tekenen kunnen jullie. Jullie weten wat voor weer eraan komt. Waarom kunnen jullie de tekenen der tijden niet onderscheiden? Jezus zegt in Matteüs 24, daarom moet ook gij, wanneer gij al deze dingen ziet gebeuren, weten dat het nabij is, voor de deur. Wat zien we dan om ons heen gebeuren? De Heer Jezus spreekt van hongersnoden, van aardbevingen. U zegt, ja, hongersnoden en aardbevingen zijn er altijd al geweest. Maar de Heer Jezus zegt wel, dit is het begin van de weeën. Weeën, als weeën in heftigheid en frequentie toenemen, dan is de geboorte nabij. En het is ongetwijfeld, het is met zekerheid vast te stellen dat het aantal aardbevingen en ook de heftigheid van de aardbevingen de laatste tijd enorm toeneemt. Wereldwijd. En dan hebben we het helemaal niet over dat wat er in Groningen gebeurt, hoor. Echt niet. En als u kijkt dat er in de Bijbel staat geruchten van oorlogen. Ik heb pas een stukje in de krant gelezen dat het jaar 2013 wereldwijd de meeste oorlogen en oorlogshaarden er waren over de hele wereld dan ze ooit geteld hebben. Er is zo'n enorme onrust over deze wereld. En als we morgen de nucleaire top in Den Haag beginnen, waarin zoveel, meer dan 80 landen bij elkaar komen om te zien hoe ze het oorlogsgeweld, want daar gaat het eigenlijk om, kunnen beheersen. En hoe nucleaire wapens uit handen kunnen blijven van terroristen. En dan moeten we in de eerste plaats denken aan landen als Pakistan. Een islamitisch land wat atoombom heeft. Dan moeten we denken aan Iran, die bezig is om de atoombom te ontwerpen, klaar te krijgen. Russische geleerden, die massa's geld verdiend hebben om hun informatie in praktijk te brengen in Iran. Wij leven vandaag in een wereld die zo ontzettend spannend is. En we hebben zoveel atoommacht dat deze wereld tientallen keren vernietigd kan worden. Wat vreemd dat er in de Bijbel staat, je zult er allemaal van horen, maar het is nog maar het begin. Als we vorige week horen dat er in Parijs de auto's niet meer mogen rijden. Dat er in de opkomende economieën in China, in Peking, altijd een rookgordijn hangt door de luchtvervuiling. Dat deze aarde de opkomende economieën. U heeft het misschien gehoord. Voor het eerst dat er een diplomatiek regeringsbezoek geweest, een diplomatiek bezoek geweest is in Nederland in het weekend. Op zondag, op zaterdag. Natuurlijk mooi gecombineerd met die nucleaire top. Maar weet u dat de regeringsleider uit China 250 mensen mee, een handelsdelegatie meegenomen heeft van 250 man. Dat een heel groot aantal bedrijven in Amerika in handen is van China. En dat steeds meer bedrijven overgaan in Chinese handen. En dat China overal zijn tentakels uitspreidt om overal grondstoffen. Het is niet voor niets dat de boeren hun melkquota mogen uitbreiden. Alle melk, alle producten, China zit er om te springen. Ze kunnen het allemaal kwijt. Het zijn de opkomende economieën. En het is heel wonderlijk dat in Openbaring staat, Openbaring 16 vers 11, dat de landen van de opgang van de zon zullen zich uitbreiden over deze wereld. En dat gebeurt vandaag. China. Ik vond het heel interessant, het vraaggesprek tussen een Chinese directeur van een telefoonbedrijf met iemand voor het journaal, iemand die hem ondervroeg en hem ook scherp ondervroeg. Hebben jullie contact met de regering in Nederland? Is het allemaal wel kosher wat jullie hier doen? En op bepaalde vragen wilde hij geen antwoord geven. Wat gebeurt er in Nederland? Wat gebeurt er met China? Wat gebeurt er met de landen van de opkomst van de zon? De Bijbel voorspelt het allemaal. Laat het allemaal zien. Als deze dingen gaan gebeuren, dan is de komst van Christus heel dichtbij. Ik heb hier in mijn zak een munt. En als u straks naar mij toe komt in de pauze, dan kan ik u hem ook zelf laten zien. Dat is een euro. Een 2-euro-stuk. U zegt, ja, wat is daar nou voor bijzonders aan? Natuurlijk is er niks bijzonders aan. Maar op de 2-euro-muntstuk, dit is een Grieks muntstuk. Een Griekse 2-euro-munt. En hier op die Griekse 2-euro-munt staat aan de ene kant natuurlijk 2 euro. En aan de andere kant staat hier een beest met een vrouw erop. Een vrouw op een beest. Dat is typisch. Wie is dat? Weet u, wij gaan allemaal voor Europa. Tenminste, dat willen we allemaal. Maar Europa, dat is een Griekse godin. Wij plaatsen ons onder de Griekse afgoderij. Een Griekse godin. En deze godin, die komt uit Tyrus en Sidon. De koning van Tyrus en Sidon. De dochter van de koning van Tyrus en Sidon. En de dochter van de koning van Tyrus en Sidon, dat was in de tijd van Elia, Izebel. Izebel die het hele volk van Israël in afgoderij bracht. En nu hebben we nog weer een andere dochter van de koning van Tyrus en Sidon, Europa. Europa, zo heette deze vrouw, deze jonge vrouw. En hier staat de Griekse munt met een vrouw op een beest. Europa. In Openbaring 17 wordt er gesproken over een vrouw op een beest. Het laatste grote wereldrijk hier op deze aarde. Het Romeinse wereldrijk. U weet waarschijnlijk wel dat de Europese Unie geboren, ontstaan is in Rome. Dat daar Europa geboren is. En wat bijzonder dat wij in deze tijd leven. In Openbaring 17 kunt u lezen over dat machtige, laatste, grote wereldrijk. Het rijk, het hersteld Romeins wereldrijk. En wij leven midden in deze tijd. Als we de afgelopen tijd kijken wat er rondom Israël gebeurd is. U heeft het misschien is het u ontgaan. Op de Krim, het zuidelijke schiereilandje van Oekraïne. Op de Krim wonen 17.000 Joden. Vanaf het moment dat de Russische troepen de Krim inkwamen, zijn er synagogen, Joodse synagogen, beklad. De Joden voelden zich zo bedreigd dat de consulaten in Odessa stromen vol met Joden die op de een of andere manier proberen zo snel mogelijk de Krim te verlaten. Om terug te gaan naar het land waar ze uiteindelijk vandaan komen. Daar staat in Jeremia 16: ik zal mijn volk roepen uit het noorderland. En ik zal ze terugbrengen naar hun eigen land. Wat daar in Jeremia 16 letterlijk staat, en Jeremia 31, ik zal ze roepen uit het noorderland en ze terugbrengen naar de bergen van Israël, dat gebeurt vandaag letterlijk om ons heen. Uit de Krim proberen zoveel mogelijk Joden nu zo snel mogelijk de Krim te verlaten en terug te gaan naar hun eigen land. Dat gebeurt achter de schermen. Wat er met Israël gebeurd is de laatste tijd. We hebben er wel eens een keertje over gesproken bij ons in de gemeente. Met Vitens. En met PGGM. En nog niet zo lang geleden zei minister Timmermans: dit beleid, dit ontmoedigingsbeleid om met Israël te blijven handelen, daar gaan we mee door. Dit is het beleid van Europa. Afgelopen week, of afgelopen weken, heeft Catherine Ashton, zij is Europa-parlementariër, met name voor buitenlandse zaken, een ontzettende fel tegenstander van Israël, deze Europarlementariër, die heeft 1000 brieven van juristen gekregen uit 28 verschillende landen. Brieven die gaan over bezette gebieden in Israël, de landsgrenzen voor 1967, illegale nederzettingen. 1000 juristen die op grond van wetmatigheid bewezen hebben dat deze termen totaal niet kloppen. De Heer Jezus zegt: vlak voor mijn wederkomst zal het volk Israël door alle volkeren gehaat worden. Minister Kerry van Buitenlandse Zaken kwam pas in Israël, heeft met Netanyahu een gesprek gehad. Er zijn 6 punten in het vredesakkoord, met name gebaseerd op het Oslo-akkoord. Er staat in eerste plaats in dat akkoord, in deze vraag, in deze stellingen: er komt een Palestijnse staat naast of met Oost-Jeruzalem, inclusief de Tempelberg, als hoofdstad. Dat is dus minister Kerry van Buitenlandse Zaken in Amerika. Er komt een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem, waar de Tempelberg is, waar de tempel van Salomo gestaan heeft, als hoofdstad. Dat is de eerste. Hij zegt dan wel: maar dan moeten de Palestijnse autoriteiten Israël ook erkennen als Joodse staat. Wist u dat ze dat nog nooit gedaan hebben? De Palestijnen hebben Israël nog nooit erkend als staat. Ten derde: Israël moet zich terugtrekken uit alle gebieden van Judea en Samaria. Ten vierde: enkele nederzettingen mogen blijven, maar de rest moet ontmanteld worden. Ten vijfde: Israël geeft de hele Jordaanvallei op. Ze mogen daar niet meer bij de Jordaan komen. En ten zesde: er zal geen terugkeer van de miljoenen Palestijnse vluchtelingen zijn naar Israël. Want er zijn, het Palestijnse probleem was er al lang voordat de Joden er waren. U snapt natuurlijk wel, als Israël het mes zo op de keel gezet wordt, dat Israël hier nooit mee uitkomt. Wat gaat er met Israël gebeuren? Wat wonderlijk dat God dat al lang voorspeld heeft. Dat God met Abraham, Isaac en Jacob een eeuwig verbond gesloten heeft. En dat God gezegd heeft, dit land is voor jullie. En vandaag loopt het de spanning op. Misschien wel goed om één vers hierover te lezen in Psalm 132. In Psalm 132, daar staat... In Psalm 132, vers 13 en 14. Psalm 132, vers 13 en 14. Want de Heere heeft Sion verkoren. En Sion, dat is heel eenvoudig Jeruzalem. En met name die berg waar die tempel stond. De Heer heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is 1500 jaar voor Christus. Nee, 1000 jaar voor Christus geschreven. 1000 jaar voor Christus. Terwijl 650 jaar na Christus pas de islam begon. Ja? Heeft het goed in. Ja? Moet je nagaan. De Heer heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. En dan zegt de Heere God, dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. Dat is Gods keus. God heeft gezegd, ik wil in Jeruzalem wonen. En Jeruzalem is mijn plaats waar ik wil wonen. En ik zal u eerlijk vertellen... Alle volkeren van de hele wereld, die staan allemaal achter dat plan, het Oslo-plan, dat Israël Jeruzalem op moet geven. God zegt, Jeruzalem is van mij, hier wil ik wonen. En alle andere volkeren, ook Nederland, ook de Nederlandse regering, ook buitenlandse zaken, die zeggen nee hoor. Jeruzalem is van de Palestijnen. Is van Mohammed, van Allah. Nou, dan krijgen we dus een groot probleem. Weet u welk probleem dat we dan krijgen? De Heere God met Israël tegenover alle volkeren. Dat is het probleem wat hier staat. Vandaar dat er ook in Openbaring staat dat er eens een moment zal komen dat alle volkeren op zullen trekken tegen Jeruzalem. Om tegen de stad te strijden. Nou mensen, dat zien we vandaag gaan gebeuren. De Heer Jezus zegt, let op de dingen die gebeuren. Let op de uitspraken van Kerry, van Netanyahu, van de Chinese president die vandaag hier is. De dingen die gebeuren straks in Den Haag. Kijk ernaar. En daarom zegt de Bijbel, mensen, wees wakker, wees nuchter. En nuchter, weet je, echte nuchterheid vind je de laatste tijd steeds minder. Mensen die als het ware bedwelmd zijn van de wereld om je heen. Niet meer goed na kunnen denken. Wees nuchter. Analyseer de dingen die om je heen gebeuren. En je zult ontdekken dat we in een hele bijzondere tijd leven... waarin we de Heer Jezus meer dan ooit kunnen verwachten. Ik sprak een paar weken geleden met de penningmeester van onze gemeente. En hij was in Houten was het geloof ik, hè? Een congres waar allemaal financiële mensen bij elkaar waren. Hoe het betalingsverkeer de komende tijd eruit zal gaan zien. En de penningmeester zei tegen mij, weet je, daar gaat het mobieltje een hele belangrijke rol in spelen. Als jonge lui naar school gaan en ze hebben een portemonnee vergeten, dan is het niet zo erg. Maar als ze hun mobieltje vergeten hebben, nou dan gaan ze nog eerst terug om dat mobieltje op te halen. Want dat is wel alles voor hen. Dat is zo ontzettend belangrijk. En dat mobieltje, dat krijgen we binnenkort misschien in de vorm van een horloge. Of in de vorm van nog iets veel kleiners. En met het mobieltje wordt het hele betalingsverkeer binnen enkele jaren gewoon aangestuurd. Alles wordt betaald via een mobieltje, via een chip. En in de Bijbel staat dat als je de code van de antichrist niet wilt accepteren, dan zul je niet meer kunnen kopen of verkopen. 666. Op elke pinpas die er nu is met de IBAN-code staan 3 keer 6 cijfers. 3 keer 6 cijfers. Waarom? Dat is voor de Europese Bank in Frankfurt nodig. Want de Europese Bank in Frankfurt die wil alle geldtransacties van Europa kunnen controleren en kunnen registreren. En met een bepaalde code worden ook de letters van uw bank cijfers. 3 keer 6 cijfers. Op elke pinpas. En het is niet zomaar toevallig dat deze grote computer, en dan heb ik het over computer insiders die werken aan de Europese Bank in Frankfurt, die zeggen, deze grote computer die zoveel moet verwerken, heeft bij de computerdeskundigen de bijnaam gekregen van het beest. Zover zijn we al. En het zal niet zo heel lang meer duren dat dit helemaal operationeel is. En ik zeg wel eens, de rode loper voor die grote wereldleider, want wat hier gebeurt straks in Den Haag, over de nucleaire top, wat er gebeurt met het aanpakken van het terrorisme, wat er gebeurt met het aanpakken van het milieu, vraagt om een wereldleider. Niet om elk land apart, maar iemand die de zeggenschap heeft over de hele wereld. En deze wereldleider staat vandaag klaar om zich te openbaren. Klaar om zich te presenteren. Mensen, misschien zegt u van, nou, zo heb ik er misschien nog nooit over nagedacht. Maar wees nuchter. Wees waakzaam. Lees de krant. Volg het nieuws en lees de Bijbel. En u zult ontdekken dat de Bijbel niet zomaar een historisch museumachtig boek is, maar dat de Bijbel ook gaat over de tijd waar wij vandaag in leven. En de Bijbel laat ons zien dat de Heer Jezus heel spoedig terug zal komen. Ik zou u tientallen tekenen, dingen aan kunnen geven vanuit de Bijbel en vanuit de samenleving die spreken van de spoedige wederkomst van Christus. Daar is deze tijd nu te kort voor. Mocht u daar meer over willen weten, bij de uitgang in de standaard liggen wat zoeklichten. Het zoeklicht is een blad wat een profetisch geluid heeft. Johannes de Heer heeft dat gesticht al bijna 100 jaar geleden. En daar staan zulke mooie artikelen in. Ook onder andere het artikeltje over de dialogen naar de valse vrede, waar ik net iets over las, van de president of de buitenlandse zakenman Kerry. U kunt rustig zo'n blad meenemen, die staan in de standaard. Als u er meer over wilt weten, er is een prachtige boekentafel met hele mooie boeken. Daar ligt onder andere ook het boek Leven wij werkelijk in de eindtijd. Neem het eens mee, lees het door en probeer eens te ontdekken wat God te vertellen heeft in de dingen die vandaag om ons heen gebeuren. En lees vooral de Bijbel daarover. Met name de boeken in de Bijbel die gaan over de wederkomst van Christus. En het is ontzettend belangrijk om te weten dat Jezus elk moment terug kan komen. Als er Jezus nou terugkomt, hoe is het dan met u? Bent u dan voorbereid op zijn komst? Hoor je dan bij die 5 wijze maagden of bij die 5 dwaze maagden? Hoor je dan bij die mensen die zeggen, nou, we hadden helemaal niet verwacht dat Jezus zou komen? Of hoor je dan bij de mensen die verlangen naar de komst van Jezus? Er is maar één manier om erop voorbereid te zijn. Mijn vader heeft dat een keertje meegemaakt hier in Enschede toen hij evangelist was in de oorlog in Glanenbrug. Toen maakte mijn vader een keer een bijeenkomst mee waar mensen geïnstrueerd werden van wat moet je nou doen als je huis getroffen wordt door een aanslag of brand? Hoe kun je dat blussen? Gewoon in de tijd van oorlog. En mijn vader weet het nog zo goed. Allerlei dingen werden verteld, hoe je snel een brand kon blussen en waar je moet schuilen als er een bombardement komt. En toen vroeg één man aan het einde van de avond: meneer, wat moet je nou doen als je huis getroffen wordt door een voltreffer? Nou, die man, die stond even stil, die zei: ja, nee, dan kun je niks meer doen. Daar kun je niks tegen doen. Dan is het einde van je. Nou ja, en die man die dacht, nou, meer kan ik er ook niet over zeggen. En hij dacht, dan gaat die man wel zitten. Maar die man die bleef staan. Dan zei hij, mag ik u dan vertellen hoe u zich voor kunt bereiden voor zo'n voltreffen? En toen vertelde hij hem het evangelie. Hoe je de Heer Jezus in je leven toe mag laten. En hoe je mag weten dat hij voor jouw zonde aan het kruis gestorven is. En dat als Jezus in jou komt, dat je dan eeuwig leven krijgt. En voor eeuwig behouden bent. Dan moet de grote voorbereiding getroffen zijn. Gaf wel een beetje een opschudding in die zaal. Maar de boodschap was duidelijk. En ik hoop dat u voorbereid bent op dat moment dat Jezus terug zal komen. Amen. Dan gaan we met elkaar nog een lied zingen. Lied 590. 590 uit de bundel Opwekking. O mijn ziel, sta op en prijs je maker. En ik ga dan zo weer zitten. En het koor komt dan weer naar voren en ze gaan dan ook weer drie liederen voor ons zingen. Lied 590 uit de bundel Opwekking.
De laatste drie liederen die we graag voor jullie allemaal willen zingen, ga ik even wat van vertellen. Het eerste lied is uit ons repertoire van onze passiestonden. Een gebeuren waar we elk jaar voor Pasen, de week voor Pasen, een muzikaal uur hebben waar we stilstaan bij het lijden en sterven van Christus. En ook van onze cd Via Dolorosa zingen wij dan de mooie Nigo speeltje. Were you there when they crucified my Lord? Het lied vertelt dat je er voor je gevoel, stel dat je erbij was geweest, dat het een huiveringwekkend moment moet zijn geweest. En dat vertelt het lied. Daarna zingen we een heel ander lied. Dat komt uit het oude Ierland. En dat is een gebed wat de zeelieden zongen om behouden terug te keren. En dat heet Heartland. En daarbij is onze koorsolist Albert Wessels in actie. En het slot is Walk in the Light, een heel blij lied waar de glorie van God bezongen wordt tot in de dauwdruppels. Overal waar de glorie en het leven vindbaar is, daar is ook God zichtbaar. En daar zingen we van in Walk in the Light.
Hartelijk dank voor de mooie liederen, voor het mooie pianospel. U zult misschien best wel hier wat meer over willen, van willen horen. Via Dolorosa is een prachtige cd die op de boekentafel ligt. Die kunt u kopen. €5 per stuk. En nou, dat is geweldig. Zeer aan te bevelen. Prachtige mooie cd. We gaan samen de Heer danken voor deze avond. Mag ik u volgen in dankgebed. Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond. Heer, dank u wel dat we na mochten denken over dit ontzettende belangrijke thema. Een thema waarvan u aan de ene kant zegt, vermaant elkander, maar tegelijkertijd ook vertroost elkaar. De wederkomst van de Heer Jezus, de komst van Jezus voor zijn gemeente, is zo'n enorme troost voor hen die u kennen. Heer, dank u wel dat er dan heel wat lijden ophoudt. Als je zo soms in ziekenhuizen kijkt of in verpleeghuizen, Heer, wat wordt er dan geleden? En wat is geweldig, Heer Jezus, als u de uwe op komt halen, Heer, dan is dat lijden voorbij. En dan is er alleen maar heerlijkheid. Maar tegelijkertijd ook, Heer, een vermanen. Wees hierop voorbereid. Zorg dat je klaar bent om Jezus te ontmoeten. En dat kan alleen maar door heel eenvoudig je hart aan de Heer Jezus te geven. In de Heer Jezus te geloven. Op Hem te vertrouwen. Dat Hij voor ons de straf gedragen heeft die wij verdiend hadden. Were you there when they crucified my Lord? Heer, we hebben gehoord dat laatste couplet. Was je erbij toen het donker werd? Wat is het voor u donker geworden, Heer Jezus, toen u 3 uur daar in de volkomen duisternis gehangen heeft met onze zonden? U werd verlaten van God. Heer Jezus, u heeft geroepen daar aan het kruis. Het is volbracht. En toen mochten we weten, Heer, als we daarin geloven dat u het volbracht heeft, dan hoeven wij het niet meer te volbrengen, dan hoeven wij ons niet meer in te spannen, maar dan mogen we heel eenvoudig in het geloof naar u gaan, Heer Jezus, en u danken dat u het voor ons volbracht heeft. Heer, zo mogen we elkaar vermanen en elkaar vertroosten. Vermanen om door elkaar aan te moedigen om in de Heer Jezus te geloven. Vertroosten door elkaar te bemoedigen en uit te zien naar de komst van Jezus. Heer, dank u wel voor deze avond. Wilt u straks ook met ons meegaan naar huis? En de komende week die voor ons ligt, zal ook heel dicht nabij zijn. En ook vanavond willen we in het bijzonder voor uw volk Israël bidden. Uw volk wat te midden van alle volkeren alleen komt te staan. Omdat u gezegd heeft, je bent mijn volk. En wat u gezegd heeft, Sion, Israël, Jeruzalem heb ik verkoren. Dit is mijn rustplaats voor immer. Dan mogen we weten, Heer Jezus, dat u eens zult afrekenen met alle volkeren. Heer, zo willen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En wilt u die vrede ook aan ons meegeven als we hier vandaan ook weer naar huis gaan. Wilt u met het koor meegaan naar Vrooms Hoop, wilt u hen bewaren en ook zegen op alle andere optredens. Dank u wel daarvoor dat we dat nu mogen vragen. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Voor de meesten van ons wel bekend. Een heel mooi, blijmoedig lied over de komst van Christus. En het zou fijn zijn als we dit lied staande kunnen zingen. Na afloop is er koffie, thee, een boekentafel. Blijf rustig achter. We kunnen met elkaar gaan praten. Als u vragen heeft, als u wilt, kunnen we ook met elkaar gaan bidden. Als u daar onzeker over bent, over de komst van Jezus, dan is er alle tijd om met elkaar te praten en te bidden. Lied 3, als straks de bazuin zal schallen, zullen we met elkaar staande zingen. Eerste en tweede couplet voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Thank you. meegaan met Gods zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de vreugdevolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Welk een glorie zal dat zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.